Van harte welkom bruidspaar, wederzijdse ouders, grootouders, familie, vrienden, mensen vanuit de gemeente, christelijke gemeente Alblasserdam. Van harte welkom. Deze trouwdienst staat onder verantwoordelijkheid van de christelijke gemeente Alblasserdam, CGA, waar ik zelf oudste ben. Mijn naam is Wilco Sliedrecht, dus in de liturgie heb ik er een adellijke titel bij gekregen. Dat is Wilco Sliedrecht. Misschien verloopt deze dienst of de woordkeuze of de liederenkeuze iets anders dan u gewend bent, dan in uw eigen kerkverband. Maar ik hoop daarin dan op uw geduld en waar nodig verdraagzaamheid en liefde. En voor hen die de Heer Jezus niet persoonlijk kennen, ook vanmiddag zal zijn liefdevolle uitnodiging voor het bruiloftsmaal weer uitgaan. Het orgel wordt bespeeld door Robert van Delen en de woordverkondiging vindt plaats door broeder Jacques Brunt. Het is niet alleen een schitterend kerkgebouw, we staan ook op historische grond. De grond waar onze vaderen, hoewel vast in alle gebrek, wel de eer van onze God op het oog hadden. En uitspraken bij de Dordtse synode, zoals in Romeinen hoofdstuk 8 beschreven staat, dat God van tevoren kent, dat hij van tevoren bestemt, dat hij roept, rechtvaardigt en verheerlijkt in en door het evangelie van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En ik zei het al, die heerlijke roepstem van het evangelie mag ook vandaag door zijn woord en geest weer klinken. Als we naar de liturgie kijken, dan zullen we straks een aantal psalmen en liederen met elkaar gaan zingen. Ik wil u vragen om bij die liederen te blijven zitten, om dat zittend te zingen. En na die liederen wil ik broeder Jacques Brunt naar voren vragen voor de schriftlezing en de woordverkondiging. Maar laten we voordat we deze liederen zingen nog met elkaar bidden. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, breng toch heil. O Heere, geef toch voorspoed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze dag. Deze dag door u gemaakt. Ik wil u bidden voor het bruidspaar. Voor Peter en Pauline. Ik wil u bidden om een zegen bij u vandaan. Ik wil ook bidden voor alle aanwezigen, om uw zegen over deze dienst. In het bijzonder als uw heilig woord opengaat. Zegen ook de broeder die dit woord mag brengen. En geeft u woorden die bij u vandaan komen en u welgevallig zijn. Laten die woorden zijn tot zegen van de aanwezigen en tot opbouw van de gemeente. En in het bijzonder ook van dit bruidspaar. Mag uw woord ook vanmiddag uitgaan en wonderen in ons midden doen. Laat in het bijzonder de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in ons midden kostbaar zijn. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drie ene God, u zijde al deer. Amen. De liederen die we zullen zingen staan in de liturgie. We beginnen met de bede uit Psalm 42, het loflied uit Psalm 89, de belijdenis van Gods trouw en de bede dat Hij onze weg wijst en ook jullie weg in het bijzonder. Een gezegende dienst.
Peter en Pauline, wederzijdse ouders, grootouders, familie en vrienden. Het is een geweldig voorrecht dat we op deze zonovergoten huwelijksdag met elkaar de Bijbel mogen openen in het geloof dat de Heere God zelf tot ons zal spreken. En we zijn hier met verschillende achtergronden, kerkelijke achtergronden. Maar ik hoop dat het woord van God ons vanmiddag zal samenbinden in die ene naam, de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het zojuist al, toen we met elkaar nog gebeden hebben. Het was voor mij niet zo heel moeilijk om naar een tekst te gaan om jullie vanmiddag mee te geven. Want jullie trouwkaart die zetten me al op het juiste spoor. En dat is heel bijzonder, 1 Johannes 4, het 16e vers. Maar we willen met elkaar lezen, u ziet die tekst ook afgedrukt op de liturgie. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met het einde van het hoofdstuk, dat is vers 21. Laten we met elkaar lezen, 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 21. En daar staat het volgende geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, die is uit God geboren en die kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. We hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover dit gedeelte uit het woord van de levende God. Een prachtig gedeelte waar ik over wil spreken vanmiddag. En de woorden die ik onder dit gedeelte heb gezet, onder de trouwtekst heb gezet, is leven uit de liefde van God. Nou, een goede gereformeerde preek heeft altijd drie punten, dat hoef ik hier niet te vertellen natuurlijk. Maar ik heb drie gedachten die ik vanuit dit gedeelte met jullie wil delen. Het eerste is de openbaring van Gods liefde, het bekendmaken, het openbaar worden van die liefde. In de tweede plaats wil ik iets zeggen over het geloven in Gods liefde, want die openbaring vraagt ook om een reactie. En in de derde plaats is het niet alleen goed beginnen, maar ook het blijven in Gods liefde. Dus de openbaring van Gods liefde, het geloven in Gods liefde en het blijven in die liefde. In voorspoed, en je voelt het wel aan, ook in tegenspoed. Drie gedachten. Nou, Peter en Pauline, vandaag zijn wij getuigen van een bijzonder verbond. Want een huwelijksdag, een huwelijksfeest is meer dan mooie woorden, bloemen, cadeaus, een feestelijke dag. Nee, het is een verbond wat jullie vandaag aangaan. Een belofte die je sluit, een belofte die je elkaar geeft voor het leven. En dat is nogal wat. Hoe lang jullie leven zal duren, dat weet niemand, dat weet God alleen. Maar als we eerlijk zijn en kwetsbaar durven zijn, dan moeten we erkennen dat wij vandaag hele grote woorden kunnen spreken. Mooie beloften kunnen delen. Maar dat wij in onszelf ook zwak zijn. En zonder Gods genade en zonder zijn trouw en zijn liefde niet in staat om die belofte waar te maken. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar daarom ben ik des te meer gemotiveerd om jullie vandaag te verbinden opnieuw aan de bron van de liefde. En dat is God zelf. Want Johannes zei het, God is liefde. Zo is hij. Zo is zijn karakter. Het is al lang geleden dat ik in mijn puberteit naar meisjes begon te kijken. En dan ging ik naar mijn vader toe en dan zei ik tegen mijn vader, papa, dat vind ik nou echt een leuk meisje. En toen sprak hij de wijze woorden. Hij zei, Jacques, ze ziet er leuk uit. Maar of ze leuk is, dat is nog maar de vraag. Dus je kan je anders voordoen dan dat je bent. Maar zoals bij de Heere God niet. De Bijbel zegt, Johannes leert, God is liefde. Met andere woorden, zo is zijn karakter. Zo is zijn wezen. En zoals hij is, zo handelt hij ook met mensen. En dat is eigenlijk de kern van de boodschap vanmiddag. Vanmiddag gaat het in 1 Johannes 4, wie u ook bent, wat je achtergrond ook is, om het hart, om de kern van het evangelie. En dat begint altijd bij de Heere God. Daar zal ik straks nog wel op terugkomen. Mijn eerste gedachte is de openbaring van Gods liefde. En dat is eigenlijk heel logisch. Want ja, wil je iemand kennen, of wil je kennis hebben aan iets, in dit geval aan de liefde van God, dan moet die persoon, of datgene wat je verlangt te kennen, wel geopenbaard worden, toch? En dat woord openbaren hier in 1 Johannes 4 betekent, die liefde van God, die is onthuld. De bedekking is weggehaald. De liefde van God is zichtbaar geworden. Ja, dat is de openbaring van Gods liefde. En aan welk Bijbelgedeelte denken we dan heel bijzonder? Dan denken we natuurlijk aan Titus hoofdstuk 2. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Nou, inclusiever kan ik het niet maken. Aan alle mensen. Dat is wonderlijk. En we zijn hier in een hele bijzondere kerk, op een bijzondere plaats. Hier is door de geschiedenis heen heel veel gebeurd. En deze plaats, deze kerk is tot zegen voor heel ons land geweest. En dat houdt ook verband met die boodschap. De openbaring van Gods liefde, de zaligmakende genade, die verschenen is aan alle mensen en die ook verkondigd moet worden. Gods liefde is openbaar geworden. Hij heeft zijn karakter gedeeld. Mag ik het eens zo zeggen? De bedekking is eraf gehaald. Hij heeft onthuld, geopenbaard, wie hij daadwerkelijk is. Er zijn gelukkig veel jongeren vanmiddag die vragen mij, maar wat is eigenlijk echte liefde? Waar vinden we liefde die stand houdt? Nou, Peter en Pauline, misschien vragen jullie je dat ook wel af. Wanneer gevoelens wisselen. En die gaan wisselen hoor, geloof me. Inmiddels ben ik 22 jaar getrouwd en kan ik er iets over vertellen. Maar er zijn er onder ons die gaan al langer die weg. Die teleurstellingen die gaan komen. Of wanneer ziekte en zorg of verdriet zich aandienen. Welke liefde is daartegen bestand? Welke houdt stand, ook in die tijden? En daarbij komt de vraag, bij wie moeten we zijn voor echte liefde? Want laat me dat vanmiddag ook in alle eerlijkheid zeggen. Wij leven in een wereld, in een maatschappij en in een cultuur, waar het woord liefde, het begrip liefde, te pas en te onpas worden gebruikt. Niet in de laatste plaats ook in de kerk. Dan kan er ook sprake zijn van een oppervlakkige liefde, een sentimentele liefde. Maar dat wordt hier niet bedoeld. En trouwens, de Bijbel leert in 2 Timotheus 3 dat in de laatste dagen, op het einde van de tijd, mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf, liefhebbers van zingenot. Ja, meer dan dat, dan liefhebbers van God. Dus wat is liefde? En bij wie moet je ervoor zijn? Nou, Johannes die steekt het niet onder stoelen of banken, die is klip en klaar. Als je echte liefde wil ontdekken, ontvangen, dan kan je er maar bij één terecht. En dat is jullie schepper. En dankzij Gods genade jullie herschepper. Dat is degene die ons gemaakt heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Voor echte, blijvende liefde moet je bij hem zijn. En dat is precies wat vers 9 verwoordt. Daar staat: hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat met als doel wij zouden leven door hem. Ik hoop dat je proeft vanmiddag. Heel veel liefde, althans zoals het vandaag de dag gebruikt wordt, stelt vroeg of laat teleur. Ik mag je meenemen naar de bron van echte, pure, blijvende liefde. En dat is God zelf. Zo is hij. God is liefde. En hij heeft zijn karakter geopenbaard in zijn zoon. Wat zei de Heer Jezus? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Met andere woorden, met eerbied gesproken, de Heer Jezus Christus heeft God gezicht gegeven. Hij heeft geopenbaard wat er is in het vaderhart van God. En ik zei het al, zoals de Heere God is, zo handelt Hij ook. De Heere heeft, mag ik het eens zo zeggen, de daad bij het woord gevoegd en zijn liefde laten zien in de zending van zijn Zoon. Echte liefde kwam niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden in de volheid van de tijd. Wat een mysterie, wat een geheimenis. Maar het is geopenbaard, het is onthuld. Heer Jezus Christus, hij kwam vrijwillig naar een wereld verloren in zonde en schuld. En die wereld, waarin zoveel klaterliefde is, heeft hij laten zien wat echte, goddelijke, zelfverloochenende liefde is. En dat is zo diep. God voegde de daad bij het woord en hij zond zijn zoon. Daar lag Gods liefde. In de kribbe van Bethlehem. Daar zien we dat God, die geest is, mens is geworden. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Daar kroop Gods liefde. Door de hof van Gethsemane. Toen zijn zweetdruppels werden als druppels bloed. En de schuld en de zonde, de last van de zonde van de mensheid op hem werden gelegd. Daar hing Gods liefde. Aan het kruishout van Golgotha. Waar hij het uitriep: het is volbracht. En met eerbied gesproken, vandaag mogen we zeggen: daar zit Gods liefde. Met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. Volledig in controle en beheer. Het loopt hem niet uit de hand wat hier op de wereld gebeurt. Wat een troost, hè? Wat een bemoediging. Gods openbaring van zijn liefde. En Peter en Pauline in Johannes 4 vers 9 verwoordt het hart van het evangelie. En het is de boodschap die jullie van jongs af aan hebben meegekregen. Thuis, op de scholen, in de kerken. En dat tot op de dag van vandaag. En daar mag je ontzettend dankbaar voor zijn. Dat je in een gezin bent grootgebracht waar de Bijbel openging. Waar gesproken werd over deze dingen. En ook jullie huwelijk begint vandaag niet bij jullie eigen gevoelens. Bij jullie prestaties. Maar bij de boodschap dat de Heere God zijn liefde geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon. Dat is het begin. Gods gedachte, zijn verlangen, zijn openbaring. Gevoelens kunnen veranderen. Omstandigheden kunnen moeilijk worden. Gezondheid kan afnemen, zeker. Maar Gods trouw, zijn waarheid en liefde zijn en blijven hetzelfde. En deze openbaring heeft een doel. Opdat wij zouden leven door hem. Dat is de tweede gedachte. Gods liefde geopenbaard. Het eerste. Maar in de tweede plaats, Gods liefde moet ook geloofd en gekend worden. Kijk, ik zou nu amen kunnen zeggen en dan zegt u nou, het is allemaal prachtig. Maar het evangelie maakt ons nooit lijdelijk, afwachtend. Het evangelie zet altijd in beweging. Ja, het evangelie is ook de kracht van God tot zaligheid. Er staat in het Grieks, is als dynamiet. Dynamis, zet in beweging. Voor een ieder, wat staat er dan? Romein 1, die gelooft. Die geopenbaarde liefde van God in en door de Zoon vraagt om geloofd te worden. En dat is misschien een spannend onderwerp. En toch is het de waarheid. Johannes die noemt niet alleen de openbaring van Gods liefde, maar hij gaat een stap verder. De boodschap van het evangelie vraagt om een reactie. Een genadige reactie op het genadige roepen van God. En laat er geen misverstand over bestaan. Daar gaan we niet over discussiëren vanmiddag wie dan de eerste is. Want wat zegt Johannes? Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is helemaal geen discussie. De Heer Jezus is altijd de eerste. En is de laatste. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. God is het die in Christus ons, u kent die psalm toch wel, zijn vriendschap biedt. In de berijming, psalm 103. Johannes, hij vertelt het heel helder. Het begint altijd bij de Heere God. Maar de roep komt tot de mensheid. En Johannes komt tot een heerlijk getuigenis als hij schrijft, wij hebben de liefde die God ons heeft, die God gegeven heeft, geopenbaard heeft, gekend en geloofd. Twee woorden. Kennen en geloven van de liefde van God. Nou, in dit verband slaat kennen vooral op je intellect, op je verstand. Dat is ook niet onbelangrijk, hè? Kennis van de schrift. En dat is ook in je huwelijk belangrijk. En Peter, daar heb jij ook een belangrijke taak in. Om Pauline voor te gaan in het kennen van de schriften. Want die zijn het, die van de liefde, de Heer Jezus Christus, getuigen. Wij hebben die gekend. Maar ook geloofd. En dat woord geloven vanuit het Grieks wijst vooral op vertrouwen. Overgave. Je gewonnen geven aan Gods genade en aan zijn liefde. Niet alleen voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Een leven van overgave en vertrouwen. Kijk, je kunt iets weten met je verstand, zonder erop te vertrouwen met je hart. En zo is het ook met Gods liefde. Het evangelie roept zondaren niet alleen om te weten dat Gods liefde, dat God liefde is, maar ook om die liefde persoonlijk te omarmen, te geloven, genadig toe te laten in uw, in jouw hart, erop te rusten, eruit te leven, welke woorden u dan ook gebruikt. U voelt wel aan, het evangelie is nooit vrijblijvend, ook vanmiddag niet. U denkt misschien, ja, dit is een woord voor Peter en Pauline. Dat leg ik naast me neer. Nee. Het woord van God komt tot u allen. Jong of oud, rijk of arm. Wie u ook bent. Die liefde is geopenbaard. En liefde vraagt om een antwoord. Toch beter of niet? Als jij Pauline liefde geeft, dan verwacht je wel op de een of andere manier een reactie. En nu zijn er allerlei talen van de liefde. Dat boek moet je maar gaan lezen. Dat kan ik nu niet uitleggen. Maar je wil wel een reactie op de een of andere manier. Of een blik, of een woord, of een houding, of iets. Want liefde en trouw, dat is iets van elkaar, is wederzijds, toch? Maar zo is geestelijk ook. Zoals het in het horizontale is, zo is het ook in het verticale. Gods liefde is geopenbaard, maar die liefde vraagt ook om gekend en geloofd te worden. Geloven, ik zei het al, dat heeft alles te maken met je vertrouwen stellen op het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. En ons leven aan hem toevertrouwen. En daar hebben jullie van getuigd. Dat je dat met vallen en opstaan mag doen. En dat je hoop gevestigd is op hem alleen. En dat je bij hem terecht kan. Niet alleen voor de problemen van je huwelijk. Voor de zorgen in je huwelijk. Om hem te danken voor de ontvangen zegeningen. Maar eerst en vooral voor je zonde en je zondenschuld. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent. Ik zou je rust geven. Leer mij kennen en geef je door geloof aan mij over. Want er zullen dagen komen dat zorgen, teleurstellingen of spanningen zich aandienen. En op zulke momenten, en nogmaals, ik spreek uit ervaring, op zulke momenten is het begrijpelijk dat je niet alleen kan terugvallen op wat jullie voor elkaar voelen, want dat fluctueert nog wel eens, maar op wat God beloofd heeft. Hij is de belovende God. En Godzijdank is zijn liefde niet afhankelijk van onze prestaties. Zijn trouw is groter dan onze wisselende emoties. En zo vraagt ook een huwelijk om wederzijds vertrouwen. En vandaag spreken jullie grote dingen naar elkaar uit. Jullie spreken vertrouwen naar elkaar uit. Jullie beloven trouw. Maar onder dat menselijk vertrouwen ligt een nog veel diepere werkelijkheid. Vertrouwen op God. Wanneer twee mensen samen geloven dat Gods liefde werkelijk betrouwbaar is, ontstaat er een fundament dat sterker is dan welke omstandigheid dan ook. Neem dat mee. Dan kunnen jullie samen bidden. Dan kan je samen worstelen soms met de dingen van het leven. Maar dan kan je ook samen danken. Dan kan je samen hopen, vertrouwen. Omdat je weet, Gods liefde en zijn trouw laten nooit los wat zijn hand begonnen is. En dan het laatste. Gods liefde geopenbaard. Gods liefde gekend en geloofd. En ja, Johannes is ook heel pastoraal. Want het gaat er niet om dat wij alleen goed beginnen. Het gaat er ook om dat wij goed zullen eindigen. Want hij zegt in vers 16, wie in die liefde blijft, blijft in God en God in hem. Het woord blijven keert regelmatig terug in dit gedeelte. Het is als een refrein. En dat blijven uit het Grieks betekent zoveel als een blijven in een bepaalde toestand. In dit geval in de liefde van God. Die agape-liefde. Die goddelijke liefde. Die hoogste vorm van liefde waarin je jezelf verloochent en wegcijfert. En een soortgelijke oproep doet ook de Heer Jezus in Johannes 15. Als hij zegt, blijft in mij zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Of die andere bekende tekst uit Handelingen 11 vers 23. Daar gaat het over Barnabas die op pad gestuurd wordt naar Antiochië om te kijken hoe het daar is met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zijn veel mensen tot geloof en bekering gekomen. En dan moet Barnabas erop uit en dan staat er in Handelingen 11 vers 23, luister goed. Toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen, je kan ook zeggen, vertalen, om met het voornemen van hun hart, dan komt het hoor, bij de Here te blijven. En dat is zo wezenlijk. Ook voor je huwelijk. Want het leven met de Here zorgt ook voor geestelijke strijd. En de tegenstander die gaat tekeer om die geestelijke relatie, maar ook die natuurlijke relatie, schade te berokkenen. En het geestelijk leven komt ons niet aanwaaien. Integendeel. Het gaat niet alleen, ik heb het al gezegd, om een goed begin, maar om volharding. Om een goed einde. Paulus getuigt het. Jullie kennen die tekst zo. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Paulus die kon getuigen aan het einde van zijn leven, naar zijn geestelijke zoon Timotheus, dat de liefde van God aan hem was geopenbaard. Zeker. Dat hij die liefde van God had gekend en geloofd. Maar hij is ook tot het einde toe dankzij Gods genade in die liefde gebleven. En dat is zo heerlijk. Vandaag spreken jullie grote woorden uit. Maar een sterk huwelijk wordt niet gebouwd op één grote dag. Ik las in de voorbereiding. Het wordt gebouwd door duizenden gewone dagen. Waarop je ervoor kiest om elkaar lief te hebben en elkaar trouw te zijn. Blijven in die liefde als man en vrouw. Verbonden met het hoofd, de Heer Jezus Christus, en een drievoudig snoer zal niet snel gebroken worden. Ten slotte, Peter en Pauline en misschien anderen die hier zijn en die zeggen, het klinkt mooi, net zo mooi als die klokken net klonken toen je aankwam lopen. Maar dit is nog niet zo eenvoudig. hoe blijf ik in die liefde, in Gods liefde wel te verstaan? Nou, laat me heel kort 3 principes noemen. Allereerst wil ik dit aan je meegeven. Blijf dicht bij de Heer Jezus. Hij zei het in Johannes 15, blijf in mijn liefde. En hoe doe je dat concreet? Nou, heel eenvoudig. En dat geldt voor jullie allebei persoonlijk. In je stille tijd, in je omgang met de Heer, dat je hem dagelijks zal zoeken. Dat je tijd met hem doorbrengt, heel concreet. We kennen allemaal die psalm wel, psalm 25 vers 14. Vertrouwelijk gaat hij om met wie hem vrezen. Die ontzag heeft voor zijn woord, die voor zijn woorden beeft, die zijn woord lief heeft. En daarom blijf dicht bij de Heer Jezus. Heb persoonlijk contact met hem, die geestelijke gemeenschap, die omgang met hem. En stimuleer elkaar daar ook toe. Want dat is ook niet altijd even vurig. En misschien, Pauline, moet je wel eens tegen Peter zeggen, Peter, waar zit je met je gedachten? Hoe is het in de verhouding tot de Heere God? Maar zoek ook samen de Heere. Open je Bijbel, buig letterlijk fysiek je knieën. En zoek zijn aangezicht. En je zoekt zijn aangezicht nooit te vergeefs. Blijf in hem. Blijf dicht bij de Heer Jezus. Het tweede, dat is ook belangrijk, gehoorzaam wat de Heere God zegt. Als u mijn geboden in acht neemt, zegt Johannes 15 vers 10, zult u in mijn liefde blijven. Liefde vraagt ook om gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid, nou komt het hoge woord eruit. Peter vraagt ook om zelfverloochening. En dat hebben we niet van een vreemde. Ik ken er één die kwam in de volheid van de tijd. En die liefde en waarheid geopenbaard heeft. En die in die weg zichzelf heeft verloochend. De Zoon van God en de Zoon des mensen, Jezus. De Christus. Hij bleef in de wil van de Vader. En de wil van de Vader was voor de Heer Jezus als eten en drinken. O Gods liefde beantwoorden met een leven dat op hem gericht is. Dat zorgt ervoor dat je in de liefde blijft. En dat betekent ook dat je soms wel eens nee tegen dingen moet zeggen. Wat komt mijn huis in? Wat komt mijn hart in? Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat zeg ik? Waak over je eigen leven en over je huwelijksleven. En laat de wil van God boven je eigen wil uitstijgen en boven de wil van mensen. Het derde. Blijf dicht bij de Heer Jezus. Gehoorzaam wat de Heere God zegt. En heb anderen lief. Heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb, zegt Jezus in Johannes 15 vers 12. Gods liefde wordt zichtbaar in de manier hoe jullie met elkaar omgaan. Als man naar je vrouw toe, als vrouw naar je man toe. Maar hoe je ook met je familieleden, met je ouders omgaat, met je grootouders. Met vrienden, bekenden, je gezindheid. Ik ben geboren en getogen in het Westland. Die staan vol met kassen. En daar zeiden ze tegen mij, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. En daarom vraagt het ook, hè, men kijkt naar je. Je kan de naam van Jezus op de lippen nemen, en dat is mooi. Maar het vraagt ook om een leven overeenkomstig de wil van God. En men kijkt naar hoe jullie met elkaar en met anderen omgaan. O, de Heer Jezus zegt het, heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb. En dat was met die zelfverloochenende liefde. Tot slot. Ik heb iets gezegd over de openbaring van Gods liefde. Ik heb iets gezegd over het kennen en geloven van Gods liefde. En als laatste het blijven in Gods liefde. En wat lezen we dan in 1 Korinthe 13? Die bekende woorden. Nu blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste van die, dat is de liefde. En waarom is die liefde nou de meeste, vraagt iemand zich af. Nou, we mogen op grond van de schrift zeggen, het geloof gaat straks over in aanschouwen. We hoeven niet meer te geloven. Dan wordt geloven aanschouwen. Ik zal hem zien zoals hij is. Ik hoef straks ook niet meer te hopen. Want de hoop op de heerlijkheid wordt straks ten volle vervuld. Wat een geweldige toekomst. En die hoop moet al ons leed vandaag verzachten. Het geloof gaat over in aanschouwen. De hoop wordt straks vervuld. En de liefde, ja, Paulus zegt, de liefde is eenmaal in onze harten uitgestort. Maar de liefde vergaat niet meer. Die blijft. Want de liefde is het kenmerk van een echte, pure, Bijbelse relatie. En ik hoop dat u, dat jij, zoals u hier bent, kunt getuigen met uw eigen woorden vanuit uw achtergrond. Maar dat u toch weet, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat u kunt zeggen, de liefde van God is ook in mijn hart uitgestort. Ik heb deel gekregen aan die geopenbaarde liefde. En die was zo overweldigend, dat ik niets anders kon zeggen, Heer Jezus, ik buig mij voor u neer. Ik belijd mijn schuld en aanvaard uw onvoorwaardelijke, pure, echte liefde, waardoor ik mag delen in vergeving van zonde, in de inwoning van de Heilige Geest en in het uitzicht op het eeuwige leven. Gods liefde in het hart uitgestort. En Paulus zegt dat in 1 Korinthe 13 vers 8. Deze liefde vergaat nimmer meer. Die blijft zelfs over dood en graf heen. Zo blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat treft u ook aan op de liturgie op bladzijde 6. Het is een prachtig lied, Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig, deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u wat een kostbaar geheim, uw naam is ik ben en ik zal er zijn.
Dan zullen we nu in de naam van de Ik Ben jullie huwelijk gaan inzegenen. Jullie kunnen met mij meelezen. We zijn heel blij en dankbaar, Peter en Pauline, dat jullie met de gemeente, familie, vrienden en andere aanwezigen als getuigen vandaag jullie huwelijk willen laten bevestigen. Dit doen we vanuit een heel bewust verlangen om samen te komen rondom Gods woord en straks ook samen neer te knielen voor het aangezicht van de Almachtige God, die jullie beiden, dankzij zijn genade, heel persoonlijk mochten leren kennen. Dit ook vanuit een diepe overtuiging dat zonder de zegen van de levende God er geen zegenrijke toekomst te verwachten is. Jullie hebben een marriage course in onze gemeente gevolgd, waarin jullie onderwijs vanuit Gods woord hebben ontvangen over onder meer de betekenis en het doel van het huwelijk. Het onderscheid in de positie en de roeping van de man en de vrouw en ook andere onderwerpen. Dit alles met als doel dat jullie een goed en gelukkig huwelijk zullen hebben en daarin mogen leven tot eer van God en tot zegen voor elkaar, voor jullie geliefde en omgeving. Vanmorgen is jullie huwelijk al gesloten door de burgerlijke overheid en straks mogen jullie dit voor Gods gemeente en in nabijheid van alle mensen die veel voor jullie betekenen, voor Gods aangezicht bevestigen. Het huwelijk is niet allereerst een zelfgekozen relatie tussen een man en een vrouw. Nee, het huwelijk is allereerst een instelling van God, waarbij hij ook de man en de vrouw aan elkaar gegeven heeft, zoals Eva aan Adam gegeven werd. We lezen in Markus 10, vers 6 tot 9, waar de Heer Jezus het bekende gedeelte uit Genesis 2 citeert. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. God voegt een man en een vrouw samen in een gemeenschappelijke relatie. Hij brengt mensen samen. Hij heeft jullie samengevoegd als een nieuwe eenheid tot één vlees. Dit is een bijzondere eenheid. Paulus noemt het een geheimenis. Een groot mysterie. Als het ook toepast op de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Deze bijzondere eenheid heeft de juiste voeding nodig. En die voeding is liefde en trouw. Dit zijn de twee fundamentele pijlers van het huwelijk. We noemen deze dag dan ook een trouwdag. Echte liefde en trouw zijn gegrond in Gods onvernieuwende genade. Dit werd zichtbaar in het offer van de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden, gebracht op het kruis van Golgotha. Met zijn liefde en zijn trouw wil hij in jullie huwelijksleven meegaan. Deze liefde en trouw van Gods kant vinden onder andere ook verwoord in Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ook met hem niet alle dingen schenken? Dat lukt namelijk niet in eigen kracht, maar alleen in zijn kracht. Door in diepe afhankelijkheid van Gods genade te leven, wordt zijn kracht in jullie zwakheid volbracht. Peter en Pauline, deze onvoorwaardelijke liefde en trouw gaan jullie elkaar beloven. En dat gaat dan over alle omstandigheden van het leven. Niet alleen als het leven gemakkelijk is. Ook in tijden van storm, in tijden van hitte, zeg ik er even bij. In tijden van tegenslag, in goede, maar ook in moeilijke tijden. Het huwelijk is niet allereerst gebaseerd op een goed gevoel, maar op een heel belangrijk fundament. Een verbond. Jullie verbinden je daarmee onvoorwaardelijk aan elkaar. De Heere God heeft het huwelijk ingesteld opdat man en vrouw elkaar in liefde zouden bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. En het richtsnoer om elkaar bij te staan vinden we op vele plaatsen in de Bijbel. We gaan nog enkele versen lezen uit het beroemde hoofdstuk uit Efeze, hoofdstuk 5, waar Gods woord ons onderwijst. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, omdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben. Als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft ook zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en hij koestert het. Zo ook. De Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw lief, net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Peter en Pauline, wanneer jullie door Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest leven, overeenkomstig dit woord van God, dan kunnen jullie beantwoorden aan het doel van het huwelijk zoals God dat heeft bedoeld. En dat niet in eigen kracht, maar door zijn genade. Dan is nu het moment aangebroken dat ik jullie wil vragen om op te staan en voor Gods aangezicht en zijn gemeente de belofte van liefde en trouw uit te spreken. Peter Rudolf Wiesenecker. Beleid jij voor God en voor zijn gemeente dat jij Petra Eline Snel, Pauline, aanvaardt als een geschenk uit Gods hand en beloof je haar naar Gods gebod in liefde en trouw te zullen leiden, te beschermen en respecteren en beloof je dat je heilig met haar zult leven. Beloof je ook dat je haar nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de Heer Jezus terugkomt, of tot de dood jullie zal scheiden. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Petra, Eline Snel, beleid jij voor God en zijn gemeente dat jij Peter Rudolf Wiesenecker aanvaardt als een geschenk uit Gods hand en beloof je dat je hem naar Gods gebod in liefde en trouw zult dienen, helpen, respecteren en heilig met hem leven. Beloof je dat je hem nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de Heer Jezus terugkomt of de dood jullie zal scheiden. Wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Wat God samenvoegt, dat scheiden de mens niet. We zullen als gemeente jullie staande Psalm 134 vers 2 toezingen. En bij het lied, bij de zinsnede en knielt eerbiedig voor u neer, wil ik jullie vragen om ook daadwerkelijk voor Gods aangezicht te knielen. Hemelse Vader, we zien op naar u. wilt u in uw grote genade uzelf verbinden aan dit huwelijk. Uzelf verbinden aan deze levens. Hemelse Vader, kom met uw genade. Kom met uw Heilige Geest. En laat hem beide leven tot eer van uw heilige naam. Amen.
Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u dat we hier met Peter en Pauline mogen zijn, dat zij geknield liggen voor uw heilige aangezicht. En als priesters onder het nieuwe verbond wil ik jullie graag de priestelijke zegen meegeven vanuit Numeri hoofdstuk 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. Amen.
Laten we met elkaar zingen het volgende vers van Psalm 134. Christelijke gemeente Alblasserdam, ik kom maar wat dichterbij, jullie het woord van God in deze Bijbel overhandigen. Zoals jullie wellicht weten is ook de Statenvertaling hier in Dordrecht ontstaan. Het is een klein beetje herzien, maar dat mag geen naam hebben. Maar Gods woord is kostbaar. Zo beleven we dat in de gemeente. En het is Gods geschenk aan ons. Bovenal omdat we in dat woord van God ook lezen over het kostbaarste geschenk dat God zelf aan ons gegeven heeft. Zijn eengeboren zoon. In dat woord staat, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus neem deze Bijbel, lees erin, proef en zie daarin dat de Heere goed is.
Hiermee zijn we bijna gekomen aan het einde van deze huwelijksdienst. En willen we de Heere God ook danken voor dat wat Hij ons gegeven heeft in zijn woord, maar ook in de liederen en de psalmen die we met elkaar mochten zingen. Laten we de Heere God danken. Trouwe God en Vader in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. Dank u wel dat we vanmiddag stil mochten staan bij het hart van het evangelie. Uw liefde is op een bijzondere, wonderlijke manier geopenbaard in de zending van uw Zoon. En dat met een doel op dat we zouden leven door Hem. Heere, dank u wel dat uw evangelie vanmiddag heeft geklonken. Door middel van het gesproken woord, maar ook door middel van het gezongen woord. Dank u wel dat het verlangen was van Peter en Pauline om vanmiddag zo op deze manier samen te komen in deze eeuwenoude kerk en hun knieën voor u te buigen om daarmee te belijden: zonder u kunnen we niets doen, maar zonder uw zegen willen we ook niets doen. Heere God, dank u wel dat we daar als gemeente getuigen van mochten zijn, maar ook als ouders, wederzijdse ouders, als grootouders. Heere, als vrienden en familie, om zo rond hen te staan deze middag. En geef dat het ons dan zal bemoedigd hebben, dat ook in deze tijd waarin er zoveel gebeurt, dat de toets van uw woord niet kan doorstaan, dat het een zegen en een voorrecht is dat jonge mensen het verlangen hebben om aan het begin van hun huwelijksweg hun knie voor u te buigen, uw woord te openen en u te belijden als hun Here en zalig maken. Heere, we danken u dat we daar met elkaar getuigen van mochten zijn. En we bidden u dat u met ons optrekt vanuit deze dienst, ook naar de receptie en naar het verdere feestelijke verloop van deze dag. Geef Peter en Pauline nog een heerlijke tijd zo met elkaar, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Stel hen vandaag en morgen, ja al de dagen van hun leven, tot een grote zegen, opdat er vanuit hun leven een getuigenis zal uitgaan. Dat zij levende brieven van Christus zullen zijn en dat zij de geur van Christus zullen verspreiden. Geef hen daarvoor uw genade, uw hulp en uw bijstand. We danken u zo voor alles wat u ons deze middag heeft gegeven. En we leggen de rest van deze dag in uw handen. We danken u, we loven u en we prijzen u. Niet allereerst om wat u geeft, maar bovenal om wie u bent. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar een heerlijke psalm. Dat is psalm 91, vers 5. Dat is eigenlijk een geloofsbelijdenis die mooi aansluit op dat wat we met elkaar mochten delen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Psalm 91, het 5e vers.
begreep dat het 9 seconden bleef hangen, de klank in deze kerk, maar het was ietsje langer. We zijn aan het slot gekomen van deze dienst. Ieder bedankt voor de komst. Voor degenen die niet naar de receptie doorkomen, is het mogelijk om na afloop van deze dienst bruidsparen te feliciteren. Dat zullen we hier straks achterin de kerk doen. Laten we nu met elkaar ook gaan staan voor ons slotlied. Ga alleen staan als dat qua gezondheid voor u mogelijk is. Blijft u anders gerust ook zitten. Bij jullie slotlied moest ik denken aan het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 22. In Openbaring 16 lezen we heel opmerkelijk over een van de plagen. Een gruwelijke hitte die over de wereld komt, waarbij de huidige hittegolf niets is. Maar het is verdrietig dat de mensen zich niet bekeren, zich niet tot God keren. En dan dat enorme contrast uit Openbaring 22, verfrissend, een stromende rivier. Openbaring 22 vers 1, en daar wil ik mee afsluiten. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar staat aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft zij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En dan die nodiging vanaf vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Uit genade. Laat ons lied zingen.